Welkom bij BNR Nexus, waar het beste in de wereld van tech samenkomt over de afgelopen week. Mijn naam is Ben van den Burg en vandaag discussiëren we over gesprekken op hoog niveau over AI, zowel in Engeland als bij ons in Nederland. Wat moeten we nou alweer met Meta? Met mijn panelleden, Feline Hermans, hoogleraar computerwetenschappen aan de VU. Hallo, Feline.
Hallo.
En Ilias Nasrullah, digitaal adviseur en columnist voor Trouw. Hallo, Ilias.
Hallo.
Hallo. En maker van de podcast Welkom in de AI-fabriek. Daar ben je ook nog, ook deze week in de Technoloog, topgesprek. Al zeg ik hetzelfde, echt, ik heb genoten.
Was een mooi gesprek, ja. Zeker.
Even kort, wat vonden jullie van het Nationaal AI-debat? Feline?
Heel leuk, heel genuanceerd. Ja,
leuk.
Ik heb er
leuk.
Echt veel van geleerd. Ja. Nieuwe meningen weer gezien, nieuwe mensen ontmoet die ik niet kende.
Kort moest het, hè?
Ik dacht, oh wauw, jij
kort.
Hebt ook wat toe te voegen.
Mooi. En Ilias, niks gevolgd.
Jullie gaan heel boos op me worden, want ik heb niks gevolgd.
Heel
maar ik ga
goed.
Zeker terugkijken.
We gaan beginnen. Mijn co-host van vandaag is BNS Tech-redacteur Joe van Buurik.
Hey,
hallo
Ben.
Joe, wat vond je er eigenlijk zelf van
nou,
dat Nationaal
ja,
AI
wat vond ik er zelf van? Nou, de lekkere self-referential vraag, want ik mocht hem presenteren motoreren. Nou, ik vond het echt heel leuk om te doen sowieso. En ik denk dat het ook best wel echt gewoon goed was wat we hebben neergezet in eigen korte tijd voor een eerste keer.
Ja.
Leuke inhoudelijke discussies, alle stemmen in het spectrum. En ook nog zowaar tot een soort constructieve consensus gekomen aan het eind.
Ja.
Die ook nog past bij verkiezingstijd. Dus ik zou zeggen, luister hem vooral terug in de feed van BNR Digitaal. Nationaal AI-debat en oordeel zelf.
Precies. En dan gaan we dan het nog meer over AI hebben. Want deze week vond ook het AI Safety Summit in Engeland plaats.
Ja.
Maar ik wil ook nog hebben over het Nationaal AI-debat. Want
ook
ik
nog.
Ben er nog helemaal vol van. Maar
ja,
het komt ook weer,
dat komt weer terug.
Dat komt weer terug.
Waren twee topgesprekken over AI met mensen die er verstand van
Joe,
hebben.
Joe, de AI Safety Summit.
Ja, die in Engeland dus. Oftewel het feestje van Rishi Sunak, de premier. Want die wilde natuurlijk heel graag schouder aan schouder staan met allerlei staatshoofden en AI-topmannen. Dat is ten dele gelukt, want lang niet iedereen kwam in die eerste categorie. In de tweede categorie iets beter. Sam Altman van OpenAI gaf acte presens. En ons aller Elon Musk. Terwijl wij dit opnemen, is hij zich aan het voorbereiden met Sunak om een livestream op X te gaan doen op donderdagavond. Yippee. In Bletchley Park op Milton Keynes. Dan wel weer een historisch verantwoorde plek, want daar zaten de Britse geheime codekrakers in de Tweede Wereldoorlog, waaronder Alan Turing, waar Ilias in zijn podcast uitgebreid naar heeft verwezen natuurlijk. Maar het belangrijkste nieuws in ieder geval is dat de aanwezige landen met elkaar een verklaring hebben getekend waarmee, ik citeer, serieuze en zelfs catastrofale risico's van AI worden erkend en moeten worden aangepakt. En dus ook Nederland staat daar onder, want staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering is erbij.
Goh. Ja, ik zeg goh, want dan ga ik gelijk al over het Nationaal AI-debat. Nee, ik word een beetje gek van die regulering. Ik weet dat het belangrijk is, maar we hebben het alleen maar over regulering. En we gaan het zo hebben over inderdaad die AI-summit. Maar Feline, aan jou. Ik vond dat van Kees Verhoeven in het Nationaal AI-debat vond ik een hele goede opmerking. Hij zegt, de mensen die reguleren, de mensen die waarschuwen voor gevaar, die mensen die zeggen dat we iets aan AI moeten doen, die hebben hun verhaal top op orde. Jij hebt je verhaal goed op orde. Kim van Sparretak uit Brussel. Politica gisteren ook. Top op orde. Maar de mensen die gaan vertellen, de protagonisten waarmee je iets kan met AI, wat AI voor ons allemaal gaat oplossen. En dan komen ze altijd met die clichés van, ja, we gaan medicijn onderzoeken en we gaan het klimaatprobleem oplossen. Blijven vage dingen. Die hebben hun verhaal niet op orde. Dus ik weet, we gaan het nu eerst hebben van oké, reguleren. Maar ik wil het echt, daar kunnen jullie nu alvast over nadenken. Daar komen we over 10 minuten op terug. Ik wil een scherp verhaal vandaag maken voor de kansen van AI. Hoe fantastisch AI is.
Waarom we AI toch moeten willen.
Ja, want
maar dat is toch een raar uitgangspunt, Ben?
Dat beginnen we al.
Nee, ik vond het dus heel goed wat Katelijne, help me even met haar achternaam.
Katelijne Muller. Ja.
Katelijne Muller gisteren zei van, er zijn zoveel sectoren die gereguleerd worden. Medicijnen, chemische stoffen, vliegtuigen. En toch wordt daar ook nog heel veel geïnnoveerd in die sectoren.
Ja.
Dat vond ik mooi. Toen dacht ik, ja, maar het een hoeft het ander toch ook niet uit te sluiten.
Ja,
er is zoveel regulatie. En nog maken we nieuwe soorten auto's bijvoorbeeld.
Ja, maar ik mis op dit moment het ene. Ja, of ik mis het andere. Maar ik mis die ene of die andere te veel. Want dan is het toch van, ja, oké. We nemen het klimaatprobleem wordt opgelost door AI. Wat dan de, ja, wat ze zeggen, dat is het één. Dat is positief natuurlijk.
Ja. Nou ja, als er één probleem niet wordt opgelost, dan is het wel het klimaatprobleem.
Ja,
een nieuwe
precies.
Studie van de week, op de BBC ook groot uitgemeten. Over 4 jaar gaat generatieve AI net zoveel stroom gebruiken als heel Nederland.
Ja.
En we al die windmolens, al die zonnepanelen, al die moeite gedaan.
Ja.
En dan worden zeg maar even Nederland wordt in één keer al die moeite te niet maar, gedaan.
Wacht even.
Hoe gaat AI dat oplossen?
Even een vraag tussendoor. Want we horen dan ook mensen die AI ons willen aanbieden, zou ik maar zeggen. Die zeggen, ja, maar juist door AI toe te passen op ingewikkelde vraagstukken, zoals hoe lossen we onderdelen van het klimaatprobleem op, komen we beter tot die oplossing. Is dat allemaal onzin dan?
Ja.
Ja.
Waarom? Ja. Hoezo gaat het? Hoezo kan het tot die oprechte benieuwdheid?
Oké. Nee, luister. Als we het specifiek over klimaat hebben, dan zijn er zeker winsten te behalen. En die winsten zitten op dingen als, nou, als we bijvoorbeeld climate control in een gebouw op orde gaan krijgen, ja, kunnen we efficiënter dingen gaan doen. Wat je niet gaat oplossen daarmee, en dat is het echte probleem natuurlijk, is hoe gaan we onze way of living veranderen? Dat is het echte probleem met het klimaat natuurlijk. Dat we gewoon te veel resources verbruiken op de planeet. En AI gaat er niet voor zorgen dat we zo dusdanig significant minder resources gaan gebruiken dat het goed komt. En sterker nog, misschien gaan we er wel meer spullenboel door verbruiken. Weet je wel? Dus dat is eigenlijk al één punt. En dus wat je krijgt is dat je kijkt naar micro-oplossingen. En die zijn er wel zeker, hè, die zijn er wel degelijk. Maar die micro-oplossingen, het is helemaal niet duidelijk hoe dat opschaalt naar een oplossing voor het klimaatprobleem. Wat echt een enorm probleem is. Weet je wel, wat gaat AI dan doen, ja, waardoor het klimaat ineens gered gaat worden? En maar, weet je wat belangrijk is?
Ja.
Deze vraag stellen, niemand geeft daar een concreet antwoord op. En dat is waarom. Waarom jij zegt van nou, die mensen die over reguleren praten hebben hun verhaal op orde. Want we weten heel duidelijk wat de impact van AI is. In ieder geval in schade, hè, negatieve impact. En wat we niet weten en wat niemand duidelijk maakt is wat is dan de positieve impact. En dat is waarom je die discrepantie ziet in die verhalen.
Ja, maar die positieve impact is er natuurlijk wel. Wat jij zei, oh, heel simpel voorbeeld wat je gaf. Het beter reguleren van je klimaat in een groot gebouw. Waardoor je energie bespaart. Je gaat nieuwe materialen maken. Dus we krijgen een superbatterij. Je gaat nieuwe materialen maken. Een super zonnecellen. Die worden allemaal effectiever en beter.
Ja.
Allemaal dankzij AI. Omdat we hebben meer mogelijkheden wat we kunnen bouwen.
Maar dan heb je dus ook nog eens voorbeelden waarbij je eigenlijk die afweging op een heel ander ethisch vlak moet gaan maken. Want ik hoor juist vanuit de zorgwetenschap dat AI heel veel dingen kan doen. Bijvoorbeeld bepaalde ziektes opsporen. Wie zijn wij dan om te zeggen, ja, maar we gaan die energie die we nodig hebben voor die AI-toepassingen niet uitgeven, want dat is slecht voor de duurzaamheid. Terwijl we er wel misschien levensduur van mensen mee kunnen verlengen.
Nou, het is denk ik ook heel erg een bewustwordingsprobleem. Hè? Klimaat is ultiem eigenlijk een communicatieprobleem.
Ja.
Van ieder besluit wat jij neemt, niet alleen als individu, maar ook de partijen waarop je stemt, jouw overheid, de besluiten die nemen. Wat is daarvan de klimaatimpact?
Helder.
En met heel veel dingen hebben we nu eindelijk duidelijk, weten we, dit is heel gevaarlijk. Benzine, kerosine, dat zijn risico's. En vlees eten, daarvan weten we nu, mensen en overheden, wat de impact is.
Ja.
Iedere keer als ik dit verhaal vertel over goh, die leuke ChatGPT van jou, het kost zoveel stroom, dan zijn mensen oh, hè?
Maar, nee, maar
ik wist dat niet. Dus dat is echt een probleem.
Maar het gaat nu om een punt van zo'n oplossing voor de zorg. Dan kunnen we toch niet met elkaar zeggen, we gaan dit pad verder niet bewandelen, want het kost te veel energie. Terwijl het kan levenskwaliteit en levensduur
van. Maar je hebt nu ook weer over een hele andere soort AI. Ja,
zeker,
dus AI is heel groot.
Ja.
Generatieve AI die op heel veel tekstmodellen getraind moet worden, is iets anders dan iets wat je misschien, dit is eigenlijk een hele nauwe AI waar jij het waarschijnlijk over hebt.
Ja.
Die je bijvoorbeeld op röntgenfoto's of op MRI's foto traint, dan heb je het over heel ander soortige dataset van een heel
dus
andere grootte.
Overigens ook daarop, hè, we recent een grote vergelijkende studie gedaan.
Mm.
En mensen zijn nog steeds beter dan AI in röntgenfoto's. En dat gaat ook heel lang zo blijven, weet je wel? Dus weet je, we moeten. Kijk, het probleem is dat met AI er zijn wel degelijk toepassingen, dat zeg ik altijd. Maar die toepassingen zijn veel beperkter dan we denken. He, en waar we dus wat we scherp moeten krijgen is, wat zijn nou de echte mogelijkheden van die technologie en beperkingen? Wat kan je er dan mee? En dan gewoon realistische verwachtingen scheppen met elkaar. Van nou ja, als dit is wat we kunnen, hoeveel mag dat dan kosten?
Ja, maar dit,
en die discussie voeren we niet. We zitten de hele tijd in een soort van Hosanna-verhaal.
Nou,
van alles gaat beter worden. En
Maar waarom? Ik wil hem even combineren met een artikel van Ben Thompson van gisteren of eergisteren.
Ja.
En dat ging over de presidential decree van Biden.
Mm-hmm. Ja.
En dat was voor echt een mooie vergelijking. Hij had Bill Gates haalde die aan. En ook Steve Jobs, begin jaren nul. En toen werd de telefoon erbij gepakt. En wat wordt het nieuwe device? Wat gaan we doen? En het hele verhaal van Bill Gates was, ging hij beschrijven welke features allemaal, wat je allemaal ging doen met een mobiele telefoon. Ja. En dat kan niet, het scherm is te klein, dus we gaan er niks mee doen. En toen kwam het antwoord van,
allemaal redenen waarom geen smartphone.
Waarom geen smartphone Microsoft. En wat het niet goed was. En daarom was Windows Mobile er niet.
En die stomme stylus die je toen nog nodig had.
En toen kwam Steve Jobs en die zei van, joh, ik heb echt geen idee. Want ja, weet je, ja, we maken
die
iets.
Die liet het open.
Die liet het open en er komen allemaal, weet je, het gaat er juist om dat wij, als er iets is, dat we het heel goed gaan editen. Dat we dan heel goed, heel snel, wat wel, wat niet, wat is goed, wat niet.
Nee, maar Ben, weet je waar het over, weet je wat het over
ik
gaat?
Ik hoef hem van niet
met,
af te maken.
Met die telefoon. Dat een smartphone voordelen heeft, dat gaat niemand betwijfelen. De vraag is, wat mag die smartphone kosten? En hoe reguleer je dat? Kijk, als je nu kijkt naar de smartphone-industrie, ieder 2 jaar komt er weer een nieuw model van de telefoon.
Ieder jaar, die
je eigenlijk niet nodig hebt. Komt een gigantische bergen e-waste daardoor die we creëren. We putten de aarde uit omdat we rare earth... Dit is een negatief verhaal. Maar het punt is, we hadden die industrie ook op een manier kunnen inrichten, waardoor je niet ieder jaar een nieuwe telefoon gaat maken en niet ieder jaar telefoons gaat weg. Weet je, en dus het reguleringsverhaal gaat veel meer over niet dat je mag iets niet doen, maar als je het doet, hoe kunnen we het op een manier doen die waardoor de voordelen echt de voordelen zijn en die nadelen gewoon heel erg beperkt zijn.
Dit is het verhaal dat ik, dat ken ik al. Dat hoor ik iedere week bij Nexus. Ik wil even proberen iets nieuws in te brengen. Dus het nieuwe is dit. Je weet dus wat Steve Jobs zei, je weet het niet. Je moet in het nu moet je acteren, moet je het editen, noemt hij dan, van wat wel en wat niet. Nu even naar de Biden administration. Hij die zegt dus met de gebeurt ook in Engeland, dat gebeurt ook met AI Act. Wij gaan verzinnen wat de nieuwe killing feature is, wat AI gaat doen en wat het gevaar is van AI. En dan het betoog is dan, ja jongens, het is allemaal nog kinderspel, waar ik het overigens niet mee eens ben, hè? Maar het is allemaal nog kinderspel, waardoor we het innovatie laten we blijft achterwege. Daar hebben we geen goed verhaal, dat weten we niet goed, maar dat hoeft ook niet. Laat het bloeien, laat het tot wasdom komen en dan gaan we er zo goed mogelijk mee om. Ik zal direct live nu een voorbeeld verzinnen. We hadden de oorlog hebben die verschrikkelijke oorlog met Hamas, Israël, alle desinformatie. Ja?
Ja.
Heftig. Was echt heftig. Hoe snel, ik verzin hem nu ter plekke, hoe snel werd er gereageerd en is er nu actie ondernomen dat X out is? Dat niemand meer X serieus neemt, dat Europa direct er iets gaat doen en het is er nog wel, maar iedereen weet van, hé jongens, dit is te heftig, te veel desinformatie op X. Dus het gaat behoorlijk mis en direct reageer
je. Je bedoelt eigenlijk te zeggen, de regulering die er nu is, die heeft effect.
Eigenlijk, de meeste wetten die er zijn, natuurlijk moet AI, ik moet komen, snap ik allemaal, maar de regulering die er is, die voldoet al voor 90%, omdat wij niet handhaven, gaat het mis. Dus daar zit het probleem. En nu gaan we allemaal weer met z'n allen schreeuwen bij een nationaal AI-debat. We gaan allemaal weer schreeuwen in het congres in Amerika. Allemaal weer schreeuwen bij een summit AI in Londen.
Maar
dat is alleen maar schreeuwen. Terwijl de kern is, handhaaf even iets de wet een beetje aan. Stop ik.
Ja, nee, het is wel. Je representeert deze situatie wat eenzijdig, zou ik zeggen.
Echt waar?
Want, ja, kijk, die wetgeving waar je het over hebt, die de EU nu kan toepassen op X, dat is de Digital Services Act. Ja. Dat is nieuw. En weet je wel, deze discussie hadden we, bijvoorbeeld jij zegt nu over die AI Act, hè, die komt dan bla bla, maar is die nog wel nodig? Maar die discussie werd ook gevoerd over de DSA, over de DMA. Wat jij eigenlijk betoogt is, we hebben die wetgeving nodig, anders kan je niet handhaven. Zonder de DSA kan de Europese Unie niet ingrijpen op X op dit moment. En dat geldt straks ook voor die AI Act. Zonder die AI Act kunnen we niet ingrijpen op toepassingen waarvan we zeggen, nou, dit is eigenlijk niet zo'n goed idee.
Dus eigenlijk voor zei jij, reguleren werkt.
Ja,
dat zei ik net. Ja.
Nee, maar ik ben wel voor die AI Act. Tuurlijk, weet je wel. Maar dus, er is al heel veel in plaats. We handhaven niet. Naar mijn is dat naar mijn idee is dat het probleem. En wat mij een beetje stoort, dat ik heel veel stem hoor. Dat alleen maar van, ja, desinformatie, weet je wel, de existentiële risk, deepfakes, de banen gaan verdwijnen, meer cyberaanvallen dan ooit. Ja, en dan snap je?
Ja, mijn punt is meer eventjes, je wil naar een constructieve consensus toe.
Ja.
Die hebben ook een beetje geprobeerd te bereiken in het Nationaal AI-debat. Toen was het, moeten het ministerie van Digitale Zaken krijgen. Heel nou, goed klaar. Appel in verkiezingstijd. Dus stem allemaal op partijen die een ministerie van Digitale Zaken willen als je dat wil. Maar oké, dat is één ding. En ik snap wat je zegt, dat er gaan dingen mis. Dan komt er regelgeving en dan gaan dingen minder mis. Mooi, dat is de bedoeling. Maar met AI is het debat te breed.
Ja, nee.
Snap je?
Ja, nee, dat snap ik. Maar nog één opmerking. Kijk, van het AI-debat dat wij met z'n allen hebben in de media en de vrienden enzovoort en de mensen thuis. Weet je, van die 100% is 80% gevaren, regulering, het gaat niet enzovoort. En 20% is innovatie, kansen, zorg dat Europa sterk wordt, zorg dat wij die kant.
Ja.
En ik zou dat graag een beetje op willen schuiven.
Maar waarom? He, als 80%, laten we dat nummer even overnemen, van de mensen, ook de experts, zegt, let op, dit is gevaarlijk. Dus ik ben het met heel veel doemdenkers niet eens, maar ik heb dan wel een andere doemdenk. Dus als het zo is dat er zoveel mensen vanuit zoveel verschillende perspectieven op risico's wijzen, waarom wil je dan both sides blijven argumenteren?
Nee, we komen niet verder in die discussie zo.
Volgens mij wel.
Volgens mij wordt er heel veel voortgang
gemaakt. Als de discussie best wel goed bent.
Dan moeten jullie mij nu vertellen wat wij, want we doen dit al best wel lang. En Feline heeft natuurlijk de legendarische woorden in Nexus nummer 1 of 2. Legendarisch.
Uitschakelen die mensen.
Nummer 2 hadden we deze twee panelleden ook namelijk.
Dat was zo goed, mensen. Luister.
Wat zei ze toen?
Nou ja, dat we direct moeten stoppen met ChatGPT.
Oh ja, klopt ja. Nou, dat is goed gekomen.
Maar hoe ver zijn we gekomen na een half jaar?
Nou, ik hoef maar één zin toe te voegen aan jouw rant van 25 van zojuist.
Sorry.
Dat is gelukt omdat dit debat al de tijd gevoerd wordt. Ja. Onder andere hier, onder andere elders in Nederland, elders in de wereld. Soms op malle manieren, weet je wel, met mensen die over existentieel risico beginnen met hun onderbouwing. Dat mag, maar het debat wordt gevoerd. Autoriteiten worden getriggerd. De komen conceptwetgeving teksten, zal ik maar zeggen. Want het is allemaal nog niet def. Maar er gebeurt wel iets in 12 maanden tijd.
Op een tempo, zeker als je kijkt naar overheden, hè, waarvan ik best wel sta te kijken eigenlijk.
Volgens mij doen we het helemaal niet slecht.
We doen het helemaal niet slecht.
Nee.
Nou, ik ben het ermee oneens. Laat ik het gewoon eventjes ermee oneens zijn en zeggen dat ik die UK AI Safety Summit echt een gevaar
vind. Oh, daar hadden we het over. Ja.
Dit was wat het onderwerp was.
20 minuten later.
Ja, klopt.
Nee, kom maar.
Ja, kijk, wat je daar ziet is, je ziet alleen techbedrijven, grote techbedrijven.
En overheden.
Maar
leiders.
Wat er nu aan de hand is, vind ik echt heel gevaarlijk, is dat je de enorme invloed ziet en de enorme invloed die techbedrijven krijgen op AI-regulering en AI-beleid. Er is ook een open brief geschreven, hè, door allerlei mensenrechtenorganisaties en dergelijke, van waarom zitten wij niet aan tafel? Wij moeten ook dit gesprek voeren. En dus waar ik me heel erg zorgen om maak, is dat we, terwijl we zeggen van nou, het gaat goed met het debat over regulering, dan zie je eigenlijk dat politici zich compleet laten leiden door bedrijven die regulering eigenlijk niet willen. Hè? En dat is ook hun boodschap op die AI-conferentie. Van nou, laat ons maar 5 jaar even lekker doorontwikkelen. Dan gaan we misschien reguleren. Of we gaan onszelf reguleren.
Ik heb het idee, en dat baseer ik meer op dingen die ik hoor, bijvoorbeeld van twee mensen die in de studio zitten, dat wel meevalt. Want Feline zit ook wel eens met de minister aan tafel. En die willen dan ook horen, nou, wat vind jij er nou van?
Ja, maar goed, ik zit niet bij Sunek. Hè? En vanmorgen werd mij ook gevraagd op BNR, hè, van waarom praat Sunek met Elon Musk? En dan zeg ik ook, ja, ik weet
het. Dat is populisme.
Niet. Ik begrijp
het. Daar zijn
we
het allemaal over eens. Dat is
waarom
puur
zit
populisme.
Hij daar? En ook als je in Nederland kijkt, hè, naar de AI-petitie,
ja.
Dan waren dat toch ook vooral mensen uit de technische hoek. En daar waren weinig mensenrechtenorganisaties bij betrokken. Ja. En ook op dit gebied, hè, ook bijvoorbeeld Bits of Freedom.
Ja, maar dat is één initiatief. Jongens. Dat is niet.
Nee, ik denk niet
overheid.
Dat het één initiatief is. Ik denk dat de tendens heel erg is dat de positieve kant wordt vertegenwoordigd door de bouwers. De makers.
Nee, dat is helder.
En als je dan kritiek hebt, Ilias en ik kunnen nog kritiek leveren, want wij horen nog een beetje bij die scene. Maar heel veel mensen die daar net iets buiten staan, maar heel veel verstand van hebben, sociologen, economen, psychologen, die kritiek hebben, weer op een andere manier, wordt dan weggezet als, ja, maar jij begrijpt dat niet goed. Erik Smit van Google die zei, ja, die regulering moet je aan de techbedrijven overlaten, want wij zijn de enigen die het begrijpen. En dat is een interessante manier van kritiek pareren, waarop die andere partij eigenlijk niks kan zeggen. En dan gaat het echt op het niveau, een beetje schoolpleinachtig van, ja, maar ja, bouw jij dan eens wat. Dus het is heel duidelijk dat, als je die 80-20 hebt van Ben, dat de soorten mensen, ook genders trouwens, niet verdeeld zijn op een random manier. Maar dat de positieve kant van de bouwers komt en de negatieve kant van mensen die daar op een andere manier
Ik wil even één ding aanvullen. Want we kunnen natuurlijk maar op zoveel overheden tegelijk invloed uitoefenen. In Nederland doen we ons best binnen Nederland. Daar vind ik dat best wel goed gaat. Is mijn indruk, is mijn gevoel. En dan spreek ik even aan wat wij hier bij BNR doen. Ik heb de hele zender en ook wat je in de kranten leest. De kwaliteitskranten in ieder geval, zo te zeggen. Vind ik dat er best een breed palet aan experts, onderzoekers aan het woord komt. En dat ook de overheid over het algemeen best redelijk en goed geïnformeerd dingen over AI zegt.
Wat jullie? Zijn jullie het met ons eens?
We hebben heel veel goede mensen op goede plekken weten te zetten. Laat ik het daar even
Dat heb je heel goed gedaan, Ilias. En wij danken jou daar hartelijk voor.
Nee, maar even oprecht. Hè. We zetten toch net ook vast dat we in 12 maanden, tenminste Evelien en ik, best net gekomen zijn met z'n
allen. Maar ik wil even terugkomen op dat Sunak met Elon Musk praat. Dat vonden jullie alle drie schandalig.
Maar het is gewoon voor de bühne.
Waarom?
Puur populariteit winnen voor Sunak.
Maar goed.
Het mag. Maar
dat is toch ook nodig? En jij wilt toch zo'n breed...
Waarom is dat nodig?
Anders, kijk, omdat hij komt, zijn die views op YouTube een stuk hoger. Omdat
op X bedoel je?
Ik heb het op YouTube bekeken.
Maar dit is toch eigenlijk ook ongekend, als je even de pet van de geschiedenis opzet. Wanneer zit een regeringsleider met een tech-magnaat aan tafel op zo'n... Het zegt toch iets over de samenleving waar we nu in zitten? En dat het gelivestreamd wordt.
Ja, maar kijk... We hebben heel veel kritiek. Als er iemand aan tafel zit, dan moeten alle partijen, alle stakeholders, die moeten aan tafel. Want we moeten met elkaar tot een compromis komen om tot zo'n zuiver, helder, duurzaam, inclusief mogelijke AI-regulering te komen. Dan zetten we iedereen aan tafel.
Ja? Nee, maar dat doen we dus niet.
Nee, maar Elon Musk zetten we aan tafel.
Dat is iedereen.
Elon Musk, maar niet de filosofen en de economen enzovoort. Die hadden daar dan ook bij moeten zijn.
We zijn het allemaal eens.
Ik zal toegeven dat ik de exacte presentielijst niet heb bekeken. Feline, jij hebt iets meer research gedaan volgens mij. Is er een slechte vertegenwoordiging vanuit de onderzoekswereld bijvoorbeeld?
Nou, het is vooral techbedrijven en overheden.
Ze hadden dus meer universitaire onderzoekers bijvoorbeeld bij moeten hebben.
Bijvoorbeeld, of mensenrechtenorganisaties. Ik vind dat die echt onderbelicht zijn. En dat is niet omdat die dat niet proberen.
Misschien kwam ik op, want ik zat heel erg bij de Nederlandse overheid te denken. Ik denk als de Nederlandse overheid nu iets opzet. Ik denk, heet het aan die hackathon met de corona-app. Mm-hmm. Weet je, hoe breed ze dat opzetten en hoe... dat er heel veel partijen wel aan tafel zitten. En de summit, niet, weet ik, stom. Maar in Nederland gaat dat toch best wel beter nu?
Hoe gaat het met regulering, zou ik zeggen... DSA, DMA, AI Act... Top, weet je wel? Ik heb ook kritiek op een aantal aspecten. Gaat goed. De VS heeft denk ik ook een beetje een dikke middelvinger naar het Verenigd Koninkrijk opgestoken door 2 dagen voor die conferentie te zeggen van dit is hoe wij het gaan doen, jongens. Maar daar zitten ook best wel goede...
Maar dat daar een strijd in zit, slaat dan nergens op.
Maar daar zitten best wel goede ideeën in.
En dat Biden-decreet vond jij best goed dus?
Er zitten goede dingen in. De vraag is altijd van wat is de uitwerking? Wat we niet nodig hebben zijn position papers. Ja. En we hebben gewoon concreet beleid nodig. Waar je wat mee kan.
Maar dit is ook al pure winst, hè? Dat jij nu zegt dat Joe Biden dus zowaar positieve dingen formuleert over AI.
Maar als je dan kijkt naar wat de Amerikaanse delegatie nu allemaal in het Verenigd Koninkrijk aan het roepen is, dat ik denk, jongens, het gaat vooral weer over die existentiële risico's. En
Kamala Harris notabene, toch?
Kamala Harris... Die
heeft een goede voorbeelden, hoor.
Maar wat denk ik... Wat ik interessant vind, en dat is waarom ik zei van ik vind het die UK summit een gevaar, is dat die wereldleiders over elkaar heen lijken te buitelen om maar het verhaal van die techbazen een beetje na te praten. En te laten zien van hé, jongens, we hebben jullie gehoord.
En waarom heb jij die indruk?
omdat ze dat verhaal napraten. Terwijl we weten...
Nee, dat vind ik namelijk...
Terwijl we dus weten, als je kijkt naar de Europese regelgeving, wat de Amerikanen voorstellen, daar zie je dat ze duidelijk geïnformeerd zijn door mensen die echt verstand van zaken hebben. Dat zie je. Maar als ze dan daar in de UK zitten, dan denk je van, wat is er van het verhaal overgebleven, jongens?
Ik vind één ding heel lastig, Ilias, en dat is ook omdat ik werk al best lang in de media en heel veel uitspraken van wie dan ook of van groepen worden gereduceerd tot headlines. En de meest gebruikte headline afgelopen 12 maanden is, AI heeft risico's en gevaren. En of dat nou bias en misinformatie of existentieel of iets ertussenin is, dat lees je pas een paar linia's verder. En eigenlijk zeggen we allemaal, van big tech tot overheden, tot wij, tot jullie, tot iedereen die iets van AI vindt, AI heeft risico's en gevaren. Dus het is voor de bühne, waar die mensen op die AI safety summit zich natuurlijk op richten, soms ook best moeilijk om nog te snappen wie vindt nou eigenlijk wat. Tenzij ze de moeite nemen om zich verder te verdiepen.
Maar dit is dan ook een verantwoordelijkheid van de media. Wees dan duidelijk waar we het over hebben, weet je wel.
Nou ja, we doen ons best, Ilias. In ieder geval hier.
Kijk, ik heb natuurlijk ook een podcast gemaakt, Welkom in de AI-fabriek, om dingen toe te lichten, om het helder te maken, weet je wel. Als je dat niet doet, dan gaan mensen het nooit snappen.
Als je
altijd de zaak oversimplificeert en als je altijd maar voor de headline gaat en niet voor de inhoud, dan gaat het mis, dat klopt.
Nee, maar goed, ik vind dat we daar best een eind op weg zijn.
Mag ik nog één opmerking maken over de existentiële risico's?
Want ga je Kamala Harris citeren?
Ja, nee, ik heb namelijk...
Vind je oprecht interessant?
Nee, dat vind ik onzin. Denk ik, ver weg, dat gaat nooit gebeuren. En in het Nationaal AI-debat werd concreet gevraagd. Weet je wel? Er kwam weinig op. Heb jij een beter antwoord waarom het echt een existentieel risico is?
Nou, ik heb wel een perspectief waarom we dit steeds horen. En dat is als volgt. Dus eentje is, als je mensen bang maakt, krijg je misschien meer funding. Ja, ik denk dat een fundamentelere zo is dat alle andere risico's, discriminatie, misinformatie, zelfs de klimaatimpact, dat raakt de 0,001% raakt dat niet. Want als je een witte man bent die heel rijk is, niks kan jou eigenlijk raken. Het enige wat jou kan raken is als iedereen uitsterft. Nou. Dus ik geloof best dat er een aantal mensen zijn die het enige conceivable risico wat er bestaat, is iedereen sterft uit en zij ook. Dus ik begrijp dat een perspectief is waardoor dat steeds maar opkomt.
En ik kom zo bij Harris, maar eerst Ilias, waarom het een onzin is dat AI ons niet gaat laten uitsterven, dat ze ons overnemen.
Mag ik een heel flauw antwoord geven?
Ja, heel graag. Ik wil naar Harris namelijk.
Ik zou zeggen, luister naar mijn podcast en dan hoor je het verhaal.
Nee, maar dat is dat we uiteindelijk als mens altijd invloed hebben wat de machine doet, toch?
Nee, het is echt te kort door de bocht. Ik denk dat we dat niet zo moeten bespreken. Want zelfs als je er invloed op hebt, kan het heel erg misgaan. Kijk, als je ChatGPT invloed geeft op kernwapens of zo, dan gaat het mis. Weet je wel?
Maar ga je niet doen.
Moet je niet doen.
Wat wou je met Harris?
Harris die zei van, we hebben nu al existentieel. Dus ze vertelde als voorbeeld, of ook mooie voorbeelden, als iemand naaktfoto's met een deepfake van zijn ex-vriendin verspreidt, dan is dat een existentieel, die vriendin is gewoon weg.
Ja, dan zou je micro-existentieel risico kunnen
doen. Ja, als iemand wordt opgepakt door bias data, hij is opgepakt voor die hele familie, iemand die ten onrechte is opgepakt. Existentieel voor die persoon is dat en voor de familie is het killing. Alle desinformatie, ze noemden inderdaad Israël, Hamas, oorlog. Ze zegt, voor al die mensen, die desinformatie, dat veroorzaakt existentiële risico's voor onze democratie.
Ja.
En ik vond dat...
Mooie definitie. Ja.
Precies, maar wat is dan nog existentieel risico?
Dat
is een boeiende definitie.
Maar voor die persoon dus wel.
Nee, maar dit is dus
een groep.
Wat belangrijk is, dit is dus niet de definitie van existentieel risico.
Wie zegt dat?
Zoals die gebruikt wordt door de mensen die deze agenda pushen.
Hey, dat snap ik.
Als je met die mensen praat, dan is het heel duidelijk voor hun. Ik heb deze vraag ook vaak aan ze gesteld.
Ja,
is bijvoorbeeld massa werkloosheid, is dat een existentieel risico? Nee.
Nee.
Ja, volgens hen.
Is desinformatie een existentieel risico?
Op zich niet, maar de gevolgen zouden kunnen zijn.
Maar wat zij zeggen... Dat is heel duidelijk. Het gaat over de complete uitroeiing van de mensheid. Ja. En niet alleen dat 90% van de mensheid,
nee,
maar 100%. Ja. Hè? En dus als Harris dus nu denkt van, nou, dit is dan de paraplu-term waaronder ik allerlei andere dingen moet gaan
houden. Ja, wat is dit voor?
Maar het is wel, het wordt
een toevoeging die ik er nog heel graag op wil maken, want ik vind dat ook heel relevant verschil. Mm-hmm. De argumentatie is dan ook nog eens een keer heel vaak niet: het is erg dat we uitsterven, want dan zijn wij er allemaal aan. Dat is jammer voor ons. De argumentatie is dan: dat is zo erg voor de mensen die nog niet geboren zijn. Nee, maar Dit is echt zo.
Dit is, zij berekenen, zeg maar, wat is het maximale goed wat je kan doen in je leven? Nou, dan denken ze van: wat is het ergste wat er kan gebeuren?
Je hebt
dat
over effective altruism.
Uitgeroeid is, ja. En daar komt deze filosofie vandaan.
Ja,
en dus is het beste wat je kan doen, is dit voorkomen.
Wij verzinnen dit niet.
Nee. Ik weet dat dit een ding is.
Ik
heb
jou met je ogen rollen als je eruit gaat vallen.
Ik dacht net, we kunnen een beetje een semantieke discussie over de term existentieel risico gaan voeren.
Verder.
Not gonna happen. Zullen we gewoon doorbellen?
Ja, heel graag.
Nog even naar Meta voor we gaan.
Wat? Hey, Meta is belangrijk, hoor.
Ja, zeker.
Heeft heel veel invloed op de samenleving.
Absoluut.
Nou, in meerdere opzichten natuurlijk heel belangrijk. Ja. En dus iedereen mee bezig. En nou, Joe, wat is allemaal gebeurd met Meta deze week eigenlijk?
Nou, de geruchten van onlangs, want we hadden het er al over in Access laatst, zijn waar. Meta komt deze maand in november met betaalde accounts voor Facebook en Instagram. Voor Europa een tientje per maand of €13 als je via mobiel. Want hey, je moet die commissie aan Apple of Google wel zelf bijbetalen. Als alternatief voor advertenties, juist ook gepersonaliseerde advertenties. Want volgens Meta voldoen ze daar dan wel mee aan de AVG en wat de DSA allemaal voorschrijft. Nou, of dat zo is, daar kun je over twisten. Dan kwam deze week ook nog de Nederlandse overheid naar buiten. Die zeggen dat gesprekken met Meta over hoe zij de gebruikersdata verwerken zijn stuk gelopen. Want dat doen ze niet volgens ook onze Nederlandse wetten. Zie weer de AVG. Dit is een beetje het gevolg van het Data Privacy Impact Assessment. Dat er vorig jaar werd gedaan door de Privacy Company. Spraken we ook met Sjoerd Anas over en BNR Digitaal. Dat eigenlijk een heleboel rode vlaggen werden neergezet bij hoe Facebook met onze data, in ieder geval de overheid genereert, verwerkt. En ja, dan als Rijksoverheid zou moeten stoppen met Facebook, en daar lijkt het nu wel op, hebben ze eigenlijk gezegd, maar dat is nu aan de autoriteit persoonsgegevens om iets over te zeggen, dan is het wel een dingetje, want 5 miljoen Nederlanders worden bereikt via Facebook door de overheid. En dan kwam woensdag ook nog de autoriteit persoonsgegevens met het oordeel dat Meta nu moet stoppen met gepersonaliseerde advertenties binnen 2 weken. Ze verwezen daarmee ook wat de Noorse autoriteit 2 maanden geleden al zei. Nu dwangsom die door blijft tikken. En anders kwamen er ook hier boetes van tientallen miljoenen euro's tot 4% van de wereldwijde omzet, aldus Aleid Wolfsen van AP.
Mooi.
Wat worden ze klem gereden hebben, Meta?
Ja, zielig voor ze.
Nou.
Oké, jongen, wie gaat hier betalen voor Facebook en Insta?
Krekels.
Niemand, hè? Maar ook WhatsApp. Ja, maar ook WhatsApp.
Zou jij het serieus overwegen?
Nee, dat ik het niet doe. Ik wil niet zeggen dat
we
denken dat het kansloos is.
Ja, ken jij mensen?
Mijn vriendenkring is denk ik niet een random sample van de Nederlandse
Ik had een collega die zei, ja, gelijk doe ik.
Ja, maar uit persoonlijke of professionele interesse?
Nee, gewoon echt persoonlijk.
Wat was de motivatie dan?
Hij vergeleek het, dat vond ik een hele goeie. Ik heb YouTube Premium.
Ja, ik ook.
Ja.
Maar dat doe ik zodat ik geen commercials hoef te kijken.
Ik ook. Dus hij zei, heerlijk, Insta en Facebook zonder commercials. Ik kan gewoon lekker
door. Dan scroll je toch doorheen in een halve seconde.
Ja, maar hij vond het zo lekker. Dat mooi. Maar ik vind die feed dus niet interessant genoeg.
Nee, ik ook niet.
Dus daarom dacht ik van,
het is natuurlijk voor sommige mensen, misschien ook niet per se in Nederland, maar ook als je wereldwijd kijkt, is Facebook is de interface voor het internet.
Oh, zeker in Azië.
Zeker in Azië. Bedrijven hebben niet een website, maar ze hebben een Facebookpagina.
Ja, maar
het gaat om Europa en Nederland.
Kan je wel voorstellen.
Dit is alleen Europa.
Ja, oké, maar dus je kan je voorstellen dat dit voor mensen hun eerste website is waar ze naartoe gaan en waar ze alle informatie die ze willen vinden.
Dat snap ik, maar ook dan gaan ze niet voor betalen.
Vinden.
Maar even, het is een beetje off topic, maar ik zat gisterochtend in de auto en ik werd gebeld. Het regende, dus dan is het netwerk altijd wat minder. Dus we werden werden eruit gegooid. Werd ik teruggebeld met WhatsApp. Dat WhatsApp bellen. Heel veel mensen bellen dus nu met WhatsApp.
Ja, altijd.
Kwaliteit is best goed.
Ja, klopt.
Nee, kwaliteit
eigenlijk
is goed.
Best prima.
En als je op wifi zit, heb je ook geen belbundel.
Nee, maar ik vond het best wel. Toen dacht ik, met die 10 euro betalen, weet je, en WhatsApp, daar betalen we niet voor, want dat doen we niet, want het is gratis. Als stappen we massa over naar
Signal.
Naar Signal, wij, maar heel veel mensen is dat best wel lastig. Hoe het erin gebeurd is, ook in businesses, WhatsApp. Weet je, 90%...
Dat is overigens een treinongeluk waiting to happen. Hè? Het feit dat juist de overheidsmedewerkers al massen WhatsApp gebruiken met elkaar te communiceren.
Ja.
Nee, maar even terug naar wie betaalt er voor Facebook en Insta?
Ja?
Dat is de verkeerde vraag. Want de reden waarom Facebook en Insta dit voorstellen, Is niet omdat zij denken van daar gaan mensen voor betalen. Maar zij denken dit is een manier om hetzelfde bedrijfsmodel te hanteren. Ja. En toch onder de regels uit te komen.
Ja, en dat is eigenlijk reden. Nu al neergesabeld door de autoriteiten.
Ja, en het raar...
Ja, het is in ieder geval fascinerend wat er gebeurt.
Maar Joe, het rare is, dat weet Facebook natuurlijk ook.
Natuurlijk weten ze dat. Ja. Het is pure juridische kwestie.
Ja, maar... Oké, dus het is meer uitstellen, laten zien dat ze goede
CMA's zijn.
Proactief bezig zijn. Maar het is toch te doorzichtig? Zij weten toch ook dat het te doorzichtig is?
Er zijn twee dingen die meespelen. Eerder dit jaar hadden we een hele mooie analyse van deze weer Ben Thompson. Die had becijferd hoeveel geld er wordt verdiend in welk deel van de wereld. En dan zie je in de VS en Canada 200 miljoen gebruikers, even grosso modo. Europa 300 miljoen, Azië bijna 900 miljoen. Wie zijn het meest waard? Die Amerikaanse gebruikers. Gemiddeld $50 per gebruik per maand. In Europa,
per kwartaal.
Ja. In Europa $15 per kwartaal. In Azië $4,50 per persoon per kwartaal. Dus daar ga je al met de berekening. Dat Amerikanen zijn in het minste aantallen maar het meeste waard. Azië precies andersom. En Europa zit er tussenin. Maar per saldo zijn wij een te significant deel van Facebook's, van Meta's omzet. Om zomaar te zeggen, want die dreigement hebben we ook gehoord. Oh, we gaan stoppen in Europa. Gaan ze die doen. Dus proberen ze het maar zo, ook om tijdswinst te boeken.
En tijdswinst te boeken om?
Om maar geld te kunnen blijven verdienen, terwijl het blijft doorsudderen.
Ja.
Ja, maar op een gegeven moment moeten ze iets doen als ze die gepersonaliseerde advertenties niet mogen.
Ja, dat is
die
wat
natuurlijk
de AP nu
heel
afdwingt.
Goed werken. Ja. Ja, wat dan? Hè? Nou, als er niet genoeg mensen het gaan kopen en je mag ze ook geen pasklare advertenties serveren. Maar wat is dan nog je business?
Dat is precies de padstelling waar we nu mee staan. Ja. En dan hoorden we ook nog Marco Kloots van platform 161. Die was op BNR deze week. Die zei, nu moeten ze consent gaan vragen. Nou, een heleboel mensen zullen dat niet geven. Die willen ook niet betalen. Dus gaat Facebook per advertentie die niet gepersonaliseerd is minder aan jou verdienen. Het is nu gemiddeld €7 per maand per gebruiker. En dan hebben ze dus, dan kost het ze meer geld om hier de boel te operaten.
Ik weet niet of mensen geen consent gaan geven.
Tuurlijk gaan ze consent geven. Wel, Joe, dus
ook allemaal die cookie banners.
Toch ook met die cookie banners.
Dat hangt dus vanaf hoe ze dat gaan brengen. Want ik bedoel, app tracking transparency bij Apple 2 jaar geleden heeft ook impact gehad. Alleen dat heeft Meta zelf weer weten op te lossen.
Ja, precies. En, klopt allemaal. Ik maakte de YouTube vergelijking. Daar kom ik toch even op terug.
Okay.
Dus met YouTube ga je betalen. Je kan je persoonlijke advertenties uitzetten. Gewoon in de settings. Dus dat kan. En je kan wel gepersonaliseerde advertenties krijgen. Weinig mensen doen dat uitzetten, maar het kan. Ik zit te zoeken bij Facebook waar ik mijn gepersonaliseerde advertenties kan uitzetten. Lukte me niet.
Het zit heel erg verstopt in minuutjes.
Oh, maar het is er dus wel, Joe.
Is er, zeker.
Dan is het ook de vraag hoeveel minder gaan ze verdienen als die advertenties niet meer gepersonaliseerd zijn. Zoals Google nu de hele tijd zegt van nee, het is contextgevoelig.
Maar dan moet je weten wat hun operating costs zijn. En dan kun je de som maken.
Ja, maar
en dan is de vraag of Meta dat verlies wil nemen of niet. Als het een verlies is, het zal waarschijnlijk gewoon minder winst zijn.
Ja, maar met betoog, ik vind het gek dat ze niet net zoals Google wel doet, gewoon zeggen, ja, we gaan contextueel, dat persoonlijke hebben we niet meer nodig. Dat doen ze per default. Maar eigenlijk zeggen, nee, het is contextueel.
Ja, wat is ook precies, ik weet het niet hoor. Weet jij dat, Joe? Wat betekent precies dat gepersonaliseerde advertentie?
Dat dus op basis van jouw gedrag op Facebook.
Ja, wat zo'n gedrag is, dat wie je volgt, dus waar
wie je volgt,
klikt,
wat je lijkt, wat je geliked hebt.
Hoe lang je
dat
kijkt.
Dat is het verhaal. Ja.
Dus dan kun je nog maar heel, wat is dan de context van Google? Nou ja. Welke context mogen ze dan nog meenemen?
Dat is dus conform AVG. En die is volgens mij vrij vanille, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon op basis van... Tenminste, daar moet je een privacyjurist over spreken. Ja. Maar dat gaat over gewoon niet weten dat jij precies 40 seconden van die video over programmeren hebt gekeken. En er dus nu een boek over programmeren jou wordt aangeboden.
Ja, dus dan ben ik heel benieuwd wat dan het gevolg is als je die gepersonaliseerde advertenties op YouTube uitzet. Welke informatie dan nog meegenomen mag worden.
Ja, in ieder geval minder over jou. Dus zeker het punt minder, is dat ze dan niet meer tegen adverteerders of de partijen die dat middelen kunnen zeggen. Ja. Hey, Feline, die moet je hebben. Dus daar moet je een tientje voor die advertenties. Nee, nu is het €2.
En het werkt natuurlijk ook minder goed. Want ik krijg ook heel vaak advertenties waarvan ik denk, oh ja, dat wil ik wel kopen.
Ja, dat is het punt.
Ja, maar Feline, het is nu natuurlijk, ik kijk naar een filmpje over Tesla en ik zie dat de Model I nu in prijs is gedaald. Trouwens, €44.790.
Wij zijn niet gesponsord. Nee, even voor de duidelijkheid.
Nee, ik zag dat net in mijn mail.
Met twee Tesla's, dames en heren.
Ik zag dat net in mijn mail.
Is dit nu wel of niet een gepersonaliseerde advertentie? Ik weet het niet.
Die krijgt hij nog in zijn Tesla's.
Even over de overheid. En,
heb je het daar wel kunnen vinden in een minuut? eventjes dat je geen gepersonaliseerde aanbieding krijgt tijdens het rijden.
Oh, nee, ik kan
niet tijdens het rijden opzoeken
tijdens het rijden, ja. Krijg ik al die troep. Oké, okay, sorry. De overheid die gebruikt ook Facebook. En daar zijn ze nu moeilijk aan het doen. Maar moeten we dat dan wel doen, niet doen? We moeten mensen bereiken. Iedereen moeten we bereiken. 5 miljoen. Wat erg als we het niet meer kunnen gebruiken. Ik denk gelijk
van... Mag ik een vraag, Nilia, stellen?
Ga eraf.
Jij adviseert wel eens allerlei organisaties.
Ja, Nilia, wat adviseer jij?
Wat zeg jij tegen ze als ze beginnen over... willen die mensen via Facebook en Instagram bereiken?
Nou, dit gesprek heb ik nooit met ze gevoerd. Dit onderwerp hebben we nooit besproken. Maar ik zou altijd zeggen... kies voor de publieke alternatieven. Weet je wel, daar heb je heel veel organisaties in Nederland die zich ermee bezighouden. Public Spaces bijvoorbeeld, die beargumenteert dat we gewoon een publiek digitaal ecosysteem moeten opbouwen waar we dit soort dingen kunnen doen.
Maar hoe staan we daarvoor?
Doe dat. Nou, weet je, als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt, dan zijn er 4 partijen, denk ik, die dat ook expliciet hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma.
En wat zien we dan voor ons? Een Nederlands neutraal alternatief voor Facebook of wat? Mastodon?
Ja, nou ja, dat zou een plek kunnen zijn.
Maar het is het nog niet.
Je kan het ook bouwen, weet je wel. Maar het gaat er wel om dat je zegt van... Nou, wij gaan op een ander ecosysteem communiceren met burgers.
Ik vind het een goed idee, hoor. Maar...
Ik denk ook dat wij uiteindelijk, wat je ook van de overheid vindt... De overheid is dusdanig belangrijk in ons leven... dat wij uiteindelijk van dat soort diensten gebruik gaan maken, weet je wel. En het is ook goed om gewoon een publieke plek te hebben. Net zoals je een bibliotheek hebt en weet je wel, dat soort zaken.
Alsjeblieft, die hebben we nodig.
Heb je gewoon nodig. Ja. En laten we daaraan werken, weet je wel. Commons, public spaces, dat soort zaken.
Ja, maar ik neem... Dat duurt al lang, hoor. Pff, dat schiet ook echt...
Nou, het punt is dat je hebt het dan weer over installed base. En die 5 miljoen Nederlanders waar de overheid het over heeft... die ze bereiken via Facebook... die gaan niet zomaar over op welk nieuw initiatief... we dan ook uit de grond zouden laten stampen. Ja. Die zitten nou helemaal nog steeds op Facebook... Ja. En daar willen ze dan die mensen bereiken omdat ze op Facebook zitten. Dus het is een soort geavanceerd kip-ei-probleem.
Ja, maar je hebt altijd switching kosten. Dus dat is het probleem van de hele...
Je moet ook een keer beginnen met een alternatief optuigen. Maar hoe ga je dat doen? Hoeveel tijd mag dat kosten? Hoeveel geld mag dat kosten?
Ik denk dat wat daar fundamenteel aan is, is de vraag van... waarom denken we dat Facebook publieke infrastructuur is?
En omdat er veel mensen zitten.
Ja, maar kijk, als het dat is, dan moet het ook zo gereguleerd worden. Snap je? Daar zit dus...
Dat is ook waarom de hele padstelling nu
precies, hebt. Precies, precies.
Maar als jij het nu voor het zeggen zou hebben... zou je inderdaad alleen maar public domains... dus zeg maar public... Ja,
voor dit soort dingen, zeker. Zeker.
Dan maar transactiekosten maakt niet uit.
Ja, nee, maar kijk, als overheid moet je niet, denk ik... jezelf afhankelijk maken, ook op die manier... van private spelers, waar je ook continu in strijd mee bent. Ja. Dat is helemaal niet logisch om dat te doen.
Oké, dan komen we straks in de situatie... dat we in Nederland bijvoorbeeld helemaal geen Facebook en Insta hebben.
Wat een rust.
Nee, maar is dat... Wat gebeurt er dan in een samenleving? Dat moet je natuurlijk afvragen.
Ja, dan zitten we allemaal op TikTok.
Nou, nee.
Nee, ik denk niet... Kijk, ik denk even gewoon over social media in het algemeen. Ik denk dat dat gewoon ook een plek is voor vertier, voor mensen, hè, lol maken. En dat is ook gewoon goed dat het er is. En dat moet ook, moet ook gewoon commercieel zijn.
Het vervult een nutsfunctie die we niet moeten bagatelliseren.
Precies, weet je wel.
Ik vind dat wel meer nog dan alleen maar dat het verstrooiing is. Dat is ook mooi. Mm. Ik was de laatste een paar weken geleden eigenlijk weer heel positief over X-Twitter. Ik schrok er zelf ook een beetje van.
Jij?
Over de gatenstrook. Want toen dacht ik wel weer, je ziet zoveel narratieven van Palestijnen via social media, ook heel veel via Twitter,
zeker,
die je niet ergens anders kan vinden. Hè? Want onze media en onze overheid heeft toch wel een bepaald perspectief op die zaak.
Hangt van de media af.
Ja, maar
laten we dat even parkeren. En je ziet daar in ieder geval verhalen van burgers die je niet ergens anders kan vinden via social media.
Ja, heb je goed gecontroleerd of die verhalen klopten?
Het heeft ook weer een democratiserend effect. Want het geeft iedereen toegang. Dat geldt ook voor TikTok en voor YouTube in mindere mate misschien. Iedereen geeft de toegang tot iedereen, wat nog een ander nut is dan dat het leuk is om filmpjes te kijken. Ja, dus toen dacht ik, het heeft ook met onze democratie te maken. En met wie heeft er macht om verhalen te vertellen? Dus dan ben ik er toch weer anders naar
gaan kijken. Ja, en dat is het oorspronkelijke verhaal van
social media.
Ja, dit is 15 jaar geleden. Ja. Maar dat is al lang niet meer aan de hand, dit verhaal. Want jij hebt niet goed gecontroleerd.
Maar het zou het wel moeten. Het zou nog steeds wel zo moeten zijn 15 jaar geleden.
Ja.
Dus daarom snap ik wat je zegt. Alleen het is te veel veranderd.
Het is te veel veranderd. Het is op TikTok gaan lijken. Dus ze hebben niet meer...
Er zijn gewoon te veel belangen bijgekomen.
Ja, precies. Kijk. om nog geld te verdienen. Weet je, eerst bijvoorbeeld een Meta, Facebook. Hadden echt een beleid. Ze betaalden de Washington Post. Ze betaalden de Washington Post om nieuws
content
te brengen.
Daar zijn ze mee gestopt.
Ze zijn allemaal mee gestopt, want TikTok kwam als een gek op. Ja. Dus ze dachten
allemaal user-generated content.
Dus daardoor is het totaal nu uit de bocht gevlogen, die social media.
Nee, maar kijk, als we het hebben over de bedoeling van het internet bijvoorbeeld, dan het beste voorbeeld vind ik nog altijd, en dat zal misschien ook altijd zo blijven, is Wikipedia. Wikipedia is het schoolvoorbeeld van wat we dachten dat het internet moest zijn. Samenwerken, een mooie resource creëren en iedereen heeft er wat aan. En er zit helemaal geen winstoogmerk, er worden geen mensen uitgebuit en dat soort
perfect.
Zaken. Geweldig. En dan als we een rondo maken, dan moet je naar Elon Musk kijken. Elon Musk is tegenstander van Wikipedia. Ja, weet je wel. Ja. En daar zie je dus weer dat heel erg dat andere idee, dat super commerciële idee. En ik denk dat er plek is voor commercialiteit in tech en in entertainment. Maar we moeten die dingen echt wel scheiden van elkaar. Wat is publieke functie en wat niet?
Nou, en dat precies, dat moeten we scheiden en dat loopt vaak door elkaar. En daardoor gaat het mis en dan is de vraag, hoe gaan we dat scheiden? Gaan we de komende Nexus nog jaren over doordiscussiëren? Want dit was het voor vandaag, dit was BNN Nexus. Feline bedankt, Ilias bedankt en Joe bedankt.
Ben, jij ook bedankt.
Nou, heel graag gedaan. Dat was het voor vandaag. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Nexus. Luister naar alles als je over tech iets wil weten. Luister op BNN, BNN Digitaal, de Technoloog, de Tech Update. Allemaal bedankt. Hoi.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.